Ik wil u nog enkele teksten voorhouden, deze keer eerst uit Markus hoofdstuk 11. Uit het onderwijs van de Heer Jezus zelf. Uit Markus 11, vers 25. Waar wij lezen: en wanneer gij staat om te bidden, vergeef indien gij iets hebt tegen iemand. Let op, hè. Niet indien iemand anders iets heeft tegen u. Vergeef indien gij iets hebt tegen iemand. En de Heer draait de rollen om. Want als het nodig is dat wij anderen vergeven, is dat niet noodzakelijk of niet in de eerste plaats dat een ander iets heeft tegen ons, maar wij hebben iets tegen die ander. En dus ligt het eigenlijk aan ons. En de Heer zegt, dat moet niet zo wezen. En dus, indien gij iets hebt tegen iemand, vergeef. En voluit, wanneer gij staat om te bidden, vergeef indien gij iets hebt tegen iemand, opdat ook uw Vader die in de hemelen is, uw lieden uw misdaden vergeven. Wanneer de Heer een gunst wil vragen, kun je dat natuurlijk rustig doen, maar het gaat niet op zolang je anderen die gunst, diezelfde gunst, uiteindelijk niet geeft. En dat is dus inderdaad de voorwaarde, conditioneel, voor onze relatie met de Heer. Wilt u van de Heer wat ontvangen, dan zult u zelf wat moeten geven. Er zit weinig anders op. Want als wij zelf niet leren te geven, waarom zou de Heer ons wat geven? Zo steekt hij in elkaar dus, hè? En ik wil u voorhouden nog Efeze 4 eerst. Efeze hoofdstuk 4. Waar sterkere termen gebruikt worden. Efeze 4 vers 32. Er staat eerst dan alle bitterheid, vers 31, alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd, met alle boosheid, dat wil zeggen wat er nog maar meer genoemd zou kunnen worden, het zij van u geweerd. Dat wil zeggen, wij zouden er toch zelf blijkbaar wat aan kunnen doen, uiteraard, hè. Maar in tegendeel, zijt jegens elkander, jegens elk ander, zijt jegens elk ander goede tieren, barmhartig. Waar hebben we die woorden toch meer gehoord? Goede tieren, barmhartig, vergevende elkander. Nou ja, dat zijn de woorden ter beschrijving van de hoedanigheid van God. Hij is goede tieren, hij is barmhartig, hij is rijk. In goede tierenheid heet dat zelf, enzovoort. Maar als wij zijn navolgers zouden zijn, mag hetzelfde van ons verwacht worden. En dat is wat apostel Paulus dus zegt. Zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus uw lieden vergeven heeft. Je lijkt me duidelijk. Het oorzakelijk verband ook. Waarom zouden we elkaar vergeven? Omdat we vergeving hebben ontvangen. Daarom mag het ook niet al te moeilijk zijn. Maar ik moet er meteen wat bij zeggen. Namelijk, de termen die hier gebruikt worden voor vergeving zijn niet de gebruikelijke in de betekenis van loslaten, laten. Maar dit is de zwaardere term, die van begenadigen. Het spijt mij ook eigenlijk dat het zo niet vertaald is. Het is dat charizomai van charis en aanverwante woorden. Het Griekse woord voor genade. Men had het dus, als men zo letterlijk mogelijk had vertaald, had men het moeten vertalen met begenadigen. Zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig, elkander begenadigend, gelijkerwijs ook God in Christus uw lieden begenadigd heeft. Dat impliceert vergeving, maar dat is eigenlijk maar een deel ervan. Want zoals u zegt, vergeven wil zeggen laten, is eigenlijk dus een negatief, niet een verwerpelijk, maar gewoon een negatief begrip. Gaat over iets niet doen, iets niet toerekenen, iets vergeten en dus vergeven. Maar de term is hier die van begenadigen, dat wil zeggen ook positief. Men zou elkander het nodige verschaffen. Waar heb ik die toch ook alweer gehoord? Nou ja, doet er ook niet toe. Maar zo zou het zijn, want de Heer heeft ons begenadigd. Wij zijn begenadigd in Christus. Ik had weer kunnen beginnen in Efeze 1. In hem zijn wij begenadigd geworden. Maar het houdt niet maar in vergeving van zonden. Het is veel meer dan dat. Hij heeft ons eeuwig leven geschonken en alles wat daarbij hoort. Volgens de terminologie van Petrus. Dat wil zeggen, we zouden niet alleen elkaar de misdaden of zonden niet toerekenen, maar we zouden elkaar geven wat aan de nodig heeft, zal ik maar zeggen. We zouden elkaar helpen. We zouden dus ook die relatie met elkaar onderhouden enzovoort. Opdat wij gezamenlijk, eensgezind, uit één mond, maar mond niet al te letterlijk, maar dat wij eensgezind de Heer zouden grootmaken in onze levens. Als één gemeente waarvan wij nou eenmaal deel uitmaken enzovoort. God heeft ons in die positie gesteld. En daar gaat het maar om. En dat begint uiteraard met vergeving. Zoals Gods relatie met ons begint inderdaad met vergeving. Maar zoals gezegd, het zwaartepunt in de prediking van het evangelie ligt niet op vergeving, maar het ligt op eeuwig leven dat men vervolgens ontvangt. Dat is begenadigen. En zo is het hier uiteraard ook. Wij zouden niet alleen elkaar vergeving schenken, wij zouden ook elkander dienen, was de bedoeling. En doen wat mogelijk is tot elkaars opbouw. Dat staat in de voorgaande versen trouwens allemaal. Hè? Vanaf vers 22 bijvoorbeeld, dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens namelijk. Leuk is dat, dat is ook zo'n omstreden probleem, hè? Zo'n kwestie. De oude mens, wat moet je ermee? En men wil hem graag bestrijden, maar het heeft geen enkele zin. Want naar Gods maatstaven is de oude mens dood en doden bestrijd je niet. Het is gewoon afleggen. Dat is een woord dat tamelijk goed overeenkomt met vergeven, althans met het Griekse woord. Namelijk, men negeert het, men doet er niks mee. Men legt het terzijde zetten. Dat is wat het is. Gij zou het afleggen aangaande de vorige wandeling. En dat zou je dus ook bewust moeten doen. In eigen leven in de eerste plaats en daarna in dat van anderen. Het telt niet. Het heeft geen rechtsgeldigheid. Het maakt geen deel uit van Gods handelen met ons. Het doet er niks aan af, het doet er niks aan toe. God rekent het domweg niet. En daarom zou die oude mens met zijn tekortkomingen en ook met zijn positieve eigenschappen, voor zover die er zouden kunnen zijn, die zou niet zo'n grote betekenis hebben in ons denken en in ons leven. Het telt domweg niet. Alles wat uw eigen beweging, zal ik maar zeggen, uit menselijke overweging voor de Heer denkt te doen, de Heer heeft er geen belang bij, hij zal het ook niet belonen, andersom geredeneerd, het is zonde van uw tijd. En zonde is dan eigenlijk wel een goed woord, want al wat uit het geloof niet is, dat is zonde immers, naar hogere maatstaven. Dus je legt het naast je neer. En heel dat gedoe van die oude mensen wat erbij misgaat, het telt gewoon weg niet. Wij zouden het negeren, we hebben er geen boodschap aan, wij kennen het niet. Het is er wel, maar we zouden het negeren, dat is het woord. Zie? Wij zouden namelijk vernieuwd worden in onze geest, vers 23, in ons denken, wij zouden de nieuwe mens aandoen. Daar gaat het om. En ik moet er nog bij zeggen dat alleen maar het afleggen van de oude mens nog niet hetzelfde is als de nieuwe mens aandoen. Zover ben je dan nog niet, hoor. Ook als je geleerd hebt te vergeven, zal ik maar zeggen, en die oude mens niks meer toerekent, dan nog blijft open dat we de nieuwe mens zouden aandoen. Het leven van Christus zou in ons geleefd worden, enzovoort. En dat is iets positiefs uiteraard, waarna wij zouden streven. En als u daar werkelijk naar streeft, wel vergeet die oude mens. Laat het maar zitten. Het dient tot niks. Het houdt ons alleen van de Heer af. Daar komt het feitelijk op neer. We zouden de nieuwe mens aan doen die naar God, dat wil zeggen naar zijn beeld, geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen. Let op dat er niet staat, ligt niet, dat staat op een andere plek. Ligt niet tegen elkander, want wij zijn elkanders leden, enzovoort. Maar hier staat, daarom legt af de leugen. Omdat het deel uitmaakt van de oude mens. Dat moet gewoon weg. We zouden eerlijk zijn in ons doen en laten en zelfs in onze liefde voor elkaar. Want, zegt de eerste uitdrukking in dat verband in Romeinen 12, de liefde zij ongeveinsd. Zie? Oprechtheid, eerlijkheid, dat is waar het om gaat. Dat je dan soms een heleboel krijgt te slikken, dat is inderdaad waar, maar dat leer je wel. En als we ons bewust zijn dat we dat zouden leren, wordt het dan een heel stuk makkelijker. Legt af de leugen, spreekt de waarheid. En ieder met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden, wordt toornig, want het gebeurt. Maar dat is ook niet helemaal verkeerd, maar staat er zondig niet. Namelijk, de zon gaat niet onder over uw toornigheid. Toornigheid is op zich niet verkeerd, zolang het maar niet te lang duurt. En geef daarmee de duivel dus geen plaats. En wat betreft vers 28, die gestolen heeft, stelen niet meer. Maar, dat is alleen maar negatief, hij zou het niet meer doen. Maar er staat, maar arbeiden liever, werken dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen aan degene die nood heeft. Want we hebben nog wat anders te geven dan alleen vergeving van zonden uiteraard. Zie? We zouden leven in dienst van de Heer en dus in dienst van elkaar. Hoe ver dat strekt voor u, dat weet ik niet. Waarschijnlijk ver. Mag ik aannemen. Toch? Want elkander liefhebben is elkander dienen. Dat zijn synoniemen in de Bijbel. De woorden die qua betekenis in hoge mate over elkaar heen liggen, omdat het volstrekt hetzelfde is. Praktisch liefhebben, zeg ik altijd, is praktisch dienen. En hier wordt niet alleen maar gezegd, stel niet meer. Er staat, zorg dat je aan de kost komt, zodanig dat je ook in de kosten van anderen kunt bijdragen. Dat is heel concreet. Iets positiefs. En hetzelfde geldt voor vers 29. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden uiteraard is. Tot nuttige stichting. Die zou uit uw mond uitgaan. Woorden die opbouwend zijn voor anderen. Woorden die genade zouden geven aan degene die dezelfde horen. Vers 29. Zodat u meteen weet wat vuile reden is. Nou ja, dat is reden die geen genade biedt aan anderen. Daar valt in ieder geval prediking van de wet onder. Dat heet vuile reden. Toch of niet? Lees het dan een paar keer zo'n vers. Dat is wat er staat. Woorden zouden anderen wat geven. Waar ze wat aan hebben. Was de bedoeling. Al het andere is milieuverontreiniging. Vers 30. En bedroeft de Heilige Geest God niet. Er zijn er die zijn zo gelovig dat ze geloven dat het onmogelijk is om de Heilige Geest te bedriegen. Zo van, de Geest is almachtig, want God is almachtig en dat kan een mens toch niet tegenhouden. Dat is een hardnekkig misverstand, maar het is in strijd met de basis van het evangelie zelfs. God wil namelijk dat alle mensen zalig worden, maar worden ze ook zalig? Nee, want er wordt maar een overblijfsel behouden. Heb je dat nog? Hoe komt dat? Omdat mensen de wil van God wederstaan en er dus geen deel aan krijgen. Moeilijker is hij niet. En de Geest wil een werk in u doen, u als kind van God. Kun je dat tegenhouden? Ja, we zijn waarachtig wel. In ieder geval heeft de duivel daar belang bij. En de oude mens laat zich ook maar niet zo makkelijk kleineren in de praktijk. Men kan dat tegenhouden. Bovendien, wat zeg ik? Je kunt toch gewoon zeggen, ik hoef het niet. Ik wil dat niet. Wil je de, nee, wil niet, wil wel behouden worden, wil wel in de hemel komen, wil wel vergeving ontvangen, wil niet de Heer dienen. Mag geen cent kosten en dan kom je weer aanzetten met, het kost toch ook niks, want het is toch allemaal gratis? Het is toch genade? En men gebruikt de genade als een excuus voor een liederlijk leven, heet zoiets. Toch? Kan dat? Ja, dat kan. Men kan het werk van de geest tegenstaan. Hè? En wij worden opgeroepen om dat niet te doen. Bedroef de Heilige Geest Gods niet, elders heet het, blust de geest niet uit. Wat niks betekent als het niet kan. Maar men zou het niet doen. Men zou eerder, aangezien de Heilige Geest met vuur vergeleken wordt hier, men zou eerder het vuur aanwakkeren. En dat kan uiteraard door zich te voeden met dat woord van God. Bewust en door bewust ervoor te kiezen om navolger van Christus te zijn. U weet wel, ik wens te zijn als Jezus. Zo nederig en zo goed. Enzovoort. Hè? Niet dat ik met elke zin uit dat lied nou helemaal eens ben. Dat wil zeggen, ik kan me niet in al die uitdrukkingen zo goed vinden. Maar dat doet er niet toe. De grondslag, het grondidee is natuurlijk 100% Bijbels. En daar gaat het maar om. Bedroef de Heilige Geest niet door welke gij wist en waarachter wel verzegeld zijt overigens tot de dag der verlossing. En daarna staat er alle bitterheid, toornigheid en gramschap. Want kijk, dit is gewoon bitterheid, toornigheid, gramschap, geroep, lastering. Dit is gewoon de beschrijving van de natuurlijke mens, van zijn praktische leven. Nee, ik wacht even, want ja, ik heb gisteravond, het is slecht voor me, ik weet het vooral, op vorendag of vandaag, maar heb ik een boekje zitten lezen over het tot stand komen van het kabinet van Acht Wiegel in 19... was het 78 of 76, dat wil ik afwezen. Over dat tot drie keer toe via de informateur geprobeerd was om een kabinet tot stand te brengen van CDA en Partij voor de Arbeid, zal ik maar zeggen. En zo was het kabinet Den Uyl. En het kwam toch niet, het werd van Acht en Wiegel. Heb ik helemaal uit zitten lezen. Daar word je niet goed van al die, ik niet tenminste, van al die, ik heb slecht geslapen ook, van al die overwegingen van de diverse betrokken figuren. Al die lui die dan in de politiek de mond roerden, en zo, kamerleden, aspirant-ministers, partijleiders, formateurs, informateurs, enzovoort. Dat is niks anders dan bitterheid, toornigheid, gramschap, geroep, lastering. Men probeert de poten onder elkaar stoel uit te zagen enzovoort, en wraak te nemen op dingen die eerder gebeurd waren, en weet ik allemaal niet. Want dat is politiek. Ik snap niet dat een mens daarin kan leven. Maar goed, er zijn er. Dat is maar goed ook. Dan hoeven wij ons daar tenminste niet in te verdiepen. Waarvoor allemaal vriendelijk dank. Maar niettemin, als ik dat dan zo lees, dan denk ik, ja, wat ben ik blij dat ik daarvan verlost ben. Maar je mag ook op dat niveau verwachten dat het uitdrukking geeft aan het menselijk bedrijf. Bitterheid, toornigheid, gramschap, geroep, lastering. Dat is waar het allemaal over gaat. Ik ken ook mensen onder ons die, als je ze spreekt, hebben ze het altijd daarover. Over wat er nou weer verkeerd gaat in hun leven. En vooral wat anderen hen nou weer aangedaan hebben. En waarom het allemaal misloopt. En weet je veel wat. En ik schaar dat in deze categorie. Bitterheid, toornigheid, gramschap, geroep, lastering enzovoort. En je kan er geen fluit aan doen. Mensen die daarin betrokken zijn, worden geacht zich direct daarvan af te zonderen. En er vooral niet aan mee te doen. Heb je dat nog? Ik krijg elke dag mail. Want je kan er niet aan komen. E-mail, weet u wel. Met stukken, lange stukken, die een en al belediging zijn. Voor mij. Al heel lang. Elke dag. En als het een dag overslaat, krijg ik de andere dag twee. Maar de meeste dagen krijg ik er ook twee trouwens. Ik krijg trouwens alles ook nog in Duplo. Enzovoort. Ik heb er nog nooit op gereageerd. Wat voor zin heeft het? Die mensen die liegen, zijn er alleen maar op uit om je naar beneden te halen. Ze dat willen, stop je dat niet. En als je je gaat verzetten, wordt het alleen maar erger. Dat is echt zo. Daar moet je gewoon mee ophouden. Als anderen dat doen willen, moeten ze dat zelf maar weten. Ik zit er niet mee, ik slaap er ook niet slecht om. Allang niet meer, moet ik zeggen. Er zijn andere dingen waarvan ik eventueel wel kan wakker liggen. Maar het hele punt is gewoon dat dit van de oude mens is, of van de duivel, of waarvan dan ook. Dat interesseert me geen lor van wie het komt. Weg ermee. Delete. Langzamerhand weet ik dat. Gebeurt onder valse namen, maar die weet je op den duur ook. En op den duur weet je hoe de eerste zin altijd luidt. Met altijd het bekende woord even erin. En als een zin begint met even of het woord even bevat, delete, weg ermee. Ik wil het ook niet weten. Langzamerhand weet ik het wel, maar wat maakt het me uit? Doe maar. Snap je wel? En als u bij mij komt met dit soort verhalen, zo, u doet maar. Maar ik wil er niet mee te maken hebben. Al dat gedoe, wat die nou weer gezegd heeft, wat toen die weer gezegd heeft, enzovoorts. Het is mijn worst bovendien. Ik geloof het ook nooit, wat ze mij vertellen. Als u mij vertelt, die of die heeft gezegd, dan denk ik al, hoe weet je dat? Dat vraag ik niet eens, want dan duurt het gesprek veel te lang. Dan denk ik altijd, ja, dat van horen zeggen. Ik reageer misschien als ik het zelf een keer hoor. En dan weet ik het nog niet zeker. Misschien laat ik het dan ook nog langs me heen gaan. Wat maakt het uit? Dat is de oude mensen, wil ik niet in betrokken zijn. We hebben een positieve boodschap. Zie? En wat onszelf betreft, wij hebben geen rechten. Er is ook geen enkele reden om recht te zoeken. Wij hebben geen rechten. Wij zijn gestorven en ons leven is met Christus verborgen bij God. En die zou een werk aan ons doen en daar concentreren wij ons op. En niet alleen is die wereld om ons heen de onze niet, maar ook heel wat onderbroeders en zusters behoort ook niet tot onze wereld. Dat is die oude mens, die zouden we niet rekenen op geen enkele wijze. Doe je die nog? We zouden niet alleen elkaar vergeven, we zouden zelfs elkander genadig zijn. Dat wil zeggen, geven wat nodig is. En naar ons kunnen, maar zoals gezegd, dat kan inderdaad tamelijk veel zijn. Naast dit vers, Efeze 4, vers 32, roep ik ook nog even Colossense. Dat is één brief verder, Colossense 3, vers 12, maar er staat feitelijk precies hetzelfde. Colossense 3, vers 12. Zo doet dan aan, dus hetzelfde als uit Efeze, het afleggen, het uitdoen als een kledingstuk van de oude mens. Dat staat hiervoor. En daarna doet dan aan, namelijk we zouden de nieuwe mens aandoen, stond er in Efeze. En hier staat, doe dan aan, als uitverkorene Gods. Het is onze verantwoordelijkheid om dat te doen dus, hè. Doe dan aan als uitverkorene Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Dat woord bewegingen is het modernere Nederlandse woord motief. Een motief is een beweging. En een locomotief zet zichzelf in beweging. Dat weet je, motief is een beweging. Een structuur, een bepaalde vorm, maar het is dat wat aan de basis ligt van de actie. Daar begint het mee. In de kunst heb je dat ook, hè. Je begint, muziek is eerst een motief en dat wordt uitgebreid om, op een of andere wijze. Dat doet er nou niet toe, maar het wordt herhalen, toegelicht, wordt verhoogd, verlaagd, omgekeerd. Weet ik wel, achterstevoren gezet, maar dan heb je het uga. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar een motief, daar draait het allemaal om. En onze motieven, de motieven in ons denken, in ons leven, zijn die gedachten die ons in beweging zetten. Dat hebt u toch, hè? Nou goed, wat ons in beweging zou moeten zetten, zijn deze innerlijke motieven van barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Wat drijft ons in dit leven? Wat is bepalend voor wat we doen en laten? Wel, het zou moeten zijn barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Maar u begrijpt dat dit de eigenschappen van Christus zijn. En daarom ook de vrucht van de geest. En als dit onze motieven zijn, dan mogen wij geen moeite mee hebben om te vergeven. Om de dingen te laten voor wat ze zijn. Laat maar zitten, het dient nergens toe. Je kunt de discussie en oneenigheid wel blijven voeden, maar het heeft geen enkele zin. En of een ander ermee op wil houden of niet, doet weinig de zaken, wij houden ermee op. We reageren gewoon niet. That's it. Zal ik u nog eens wat zeggen? Veel van die mail waar ik het net over had, die kregen jaren geleden alleen andere mensen, dat wist ik. En ik kreeg ze ook over andere mensen. Over u. En nog meer onder u trouwens. En op een gegeven moment, toen werd de druk op mij uitgeoefend, schrijf jij die man nou eens wat. Dus heb ik één zin geschreven. Ik heb gezegd, wij kennen jou als de verklager der broederen. En sindsdien krijg ik dus elke dag ook die dingen. Zo gaat het. Ik had het nooit moeten doen natuurlijk. Maar een reactie moeten geven. Maar ik doe het dan een keer en dan krijg je dit. En dan denk je, ja, had ik ook maar niks geschreven, dan was het nou niet gebeurd. He? Zo gaat het. Je hebt even kritiek, goed bedoeld de kritiek, want het was goed bedoeld. Zo, ik hoopte dat de figuur in kwestie zou denken, ach, ja, waar ben ik ook eigenlijk mee bezig. Maar dat hielp niks, integendeel. En dat illustreert mijn verhaal. Het werkt niet. Absoluut niet. Je kunt niet tegen anderen zeggen van, oké, ik geef je vergeving, maar laat het niet weer gebeuren. Heeft geen enkele zin, dan gebeurt het toch weer. Je kunt beter negeren, doen of het er niet is. Dat is wat de Heer doet naar ons toe. Hij doet of het er niet is. En voor hem is het er ook niet, want hij is rechtvaardig. En als wij de gerechtigheid zouden dienen, geldt voor ons ook, het is er niet. En als je een beetje volwassen bent, dan weet je dat het geen zin heeft om op al dit soort zaken in te gaan, je verhaal te halen enzovoort. Het leidt tot niks, het blaast alleen de problemen. Maar verderop, je leeft onder nog grotere spanning. En dat is heel slecht voor je gezondheid. Ik zeg het onderkoeld, het is slecht voor je gezondheid. Maar er zijn mensen die daar gewoon aan doodgaan, hoor. Of gek worden. Door dit soort dingen. Weet je wel, ik ken ook van die mensen die zeggen, ik zal mijn recht halen, al kost het mijn laatste cent. En dat kost het hen dan ook wel dikwijls. En hun gezondheid ook. Begrijp toch waar ik het over heb? Ze vinden dat een onrecht aangedaan is. Ze moeten de duurste advocaten inhuren om die processen te blijven voeren. Al is het tot in de Hoge Raad. Ze worden straatarm ervan. Een huwelijk gaat op de klip, een bedrijf gaat failliet. En alles, ze hebben nog maar één ding. Ze willen hun recht. Ben je mooi klaar mee, zeg. He? Lach er toch gewoon om. Dus ben ik alles kwijt, dan begin ik overnieuw. Zo wat? Zo'n punt is dat niet. Zorg dat je relatie met de Heer goed blijft. Zorg dat je hem dient. En hij zal voor je zorgen. En wat je hier ook op aarde aan recht zou kunnen halen, bij wijze van spreken, het is in de eerste plaats hartstikke duur. In de tweede plaats heb je er niks aan. Het maakt je niet blijer, het maakt je hooguit hoogmoedig. En dat is nou juist wat je niet zou moeten wezen. En dus zegt de Heer, laat het maar aan mij over, ik zorg voor je. En de hele Bijbelse geschiedenis is daar de illustratie van. Toch? Bovendien, als de Heer zijn recht had moeten halen in zijn omwandeling op aarde, was u nou geen kind van God. Toch? Oké. En dus, doe dan aan de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander. Precies. Verdragen is een activiteit, kost energie, maar we zouden het doen. Verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, staat er hier ook bij. Want het kan natuurlijk ook dat iemand anders wat lelijks tegen je doet en dat je daar geen klacht over hebt. Toch? Dan heb je ook geen probleem. En dat is waar het uiteindelijk over gaat natuurlijk. Hè? Dat is de positie waarin wij terecht zouden moeten komen. Wij leven in de kracht God. Wij zijn onschendbaar. Wij weten wie wij zijn. Wij weten wie wij dienen. Wij weten wie voor ons zorgt. En dan laten we het dan maar bij. Toch? Goed. En dus gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij al zo. En dat was onvoorwaardelijk en zelfs ongevraagd, want Christus, toen wij nog krachteloos waren, is te zijner, wij waren er nog helemaal niet, is te zijner tijd, Romeinen 5, voor ons, voor de goddeloze onrechtvaardige vijanden, gestorven. Wij hadden nergens om gevraagd. Wij waren er nog helemaal niet. En hij deed het. Voor ons. En daar zouden wij een voorbeeld aan nemen. Wij zouden ons richten op vers 14. Boven dit alles, de liefde. De vertalers hebben ingevuld, doet aan. En dat is terecht. Want het weggelaten werkwoord is natuurlijk ontleend aan vers 12. Zo doet dan aan, als een kledingstuk, de innerlijke beweging der barmhartigheid. En dan vers 14. En boven dit alles, doet aan, alsof het een kledingstuk is. En het is zo, want dit liefhebben kan op commando. Wij zijn met de Nederlandse taal een beetje karig met onze woorden voor liefde. Dus het wordt wat lastig om erover te spreken. Maar in het Nieuwe Testament in elk geval zou men het onderscheid kennen tussen die twee woorden, twee begrippen die met liefde, liefhebben vertaald worden. Het een is dat woord filio, van fil, weet u wel. Ja, je kan een discofiel zijn, dan hou je van de grammofoonplaten, toch? Want ik zoek naar een net voorbeeld, uiteraard. En, weet je de postzegels ook alweer? Nou, ik ben kwijt. Dan ben je een filatelist, ja. Nou goed, dan heb je nog kinderpostzegels, maar die zal ik u besparen. Als u niet weet waar het over gaat, er zit iemand naast u die het wel weet. Goed. Maar dat woord heeft te maken met emotie, met gemoedsgesteldheid. Maar het meer gangbare woord voor liefhebben, dat ik trouwens hier gebruik, is dat woord agape. En zoals gezegd, dat is in hoge mate synoniem met dienen. Elkaar liefhebben is elkaar dienen. Daar kiest men voor, bewust. Daar gaat het om. Dat is praktische liefde. Een liefde die ook inderdaad wat kost. Zie? En al zo lief heeft God ons. Dat is dat woord. Dat wil zeggen, hij doet wat voor ons. Logischerwijs. En wij zouden de liefde aandoen. Dat kan dus. Dat is een levenshouding waarvoor je kiest. Als iemand anders wat aan je vraagt of iets doen wil of enzovoort. Dan moet het eerste antwoord zijn, ja, dat is goed. Nee, dat is het eerste. Daarna wordt het gecompliceerder, maar dat is gelukkig ons onderwerp vandaag niet. En waarschijnlijk nooit. Want er zijn dingen die voorrang hebben in onze levens, uiteraard. Maar het beginsel is dat we op de wereld zijn om elkaar te helpen, nietwaar? Welk lied dat is, ben ik vergeten. Zo gauw. Maar je ziet dat zelfs ongelovigen dat weten. Nou goed. En dus boven dit alles doet aan de liefde. De welke is de volmaakte band? Want de band der volmaaktheid is gewoon de volmaakte band. En let op het volgende vers. Dan moet ik wel een bladzij omslaan. En het lijkt over wat anders te gaan. Maar het is niet zo. Het volgende vers zegt. En de vrede Gods heersen in uw harten. Laat hem goed tot u doordringen. Hoe kom je tot deze praktische vaststelling? Dat de vrede Gods in je hart heerst. Of moet ik u vragen, is dat zo? Heerst de vrede Gods in uw harten? Mocht dat niet het geval zijn, dan moeten we gewoon op ditzelfde spoor terug. En is de vraag, heb u dan al afgelegd de oude mens? Uw leden die op de aarde zijn? Heb u dan die nieuwe mens al aangedaan? Hoe zit dat met die innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid enzovoort? Of moet ik gewoon vragen, en hebt u die andere mensen, of die broeders en zusters, of wie het maar waren, hebt u ze al vergeven? Indien niet, ja, dan lijkt het mij toch zo te zijn dat het ook onmogelijk is dat de vrede Gods heerst in uw harten. Toch? Want dat is de volgorde zoals die hier staat. En zo werkt het ook inderdaad in de praktijk. Je komt tot geloof, dan ben je even blij, dan gaat vanzelf weer over. Die euforie, zal ik maar zeggen. En dan? En hoe leef je dan verder? Dan moet je dringend gevoed worden. Moet je goed voedsel krijgen. Onvervalste redelijke melk, redelijke onvervalste melk. En binnen de kortste keren moet je dan ook nog wennen aan vaste spijs. Dat is helemaal geen lolletje trouwens. Maar het went wel. Dan moet je erop instellen. Enzovoort. Want zo gaat dat. Dan moet je inderdaad leren dat die oude mens niet telt. Dan moet je leren de nieuwe mens aan te doen. Dan moet je leren nederig te zijn. Weet u nog wat de Heer zei? Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En als je zachtmoedig en nederig van hart bent, heb je niet de minste behoefte om andere mensen ter verantwoording te roepen. Dan doe je hooguit je best dat het nooit voorkomt dat andere mensen jou ter verantwoording moeten roepen. Hè? Ja, wist. De vrede Gods heersen in uw harten en daartoe zijn wij geroepen. En het eindigt dan met wees dankbaar en dan algemeen het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Het had dus ook veel korter gekund. Heerst de vrede Gods niet in uw hart? Woont dan wel het woord van Christus rijkelijk in u? Nee, dat is niet hetzelfde als ken je de Bijbel uit het hoofd. Het gaat erom of dat woord van Christus rijkelijk in u woont. Dat wil zeggen, daar ook werkt en daar vrucht draagt. En daarvoor moeten wij de gelegenheid geven gewoon. Daarvoor moeten wij beschikbaar zijn. En dus, wij zouden dienovereenkomstig niet alleen denken, verandering van denken, weet u wel, maar ook dienovereenkomstig handelen. Zodanig dat, vers 17, al wat gij doet met woorden of met werken, al wat gij doet met woorden of werken, het maakt dus niet meer uit welke werken het zijn. Al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God en de Vader door hem. Want broeders en zusters, wij zijn wedergeboren en op die grond dienstknechten Gods. En wat wij zouden doen, is dus alleen maar dit, hem dienen. En dus al wat wij doen, zouden wij doen in het bewustzijn dat we het doen voor de Heer. Hoe goed wij ook kunnen beargumenteren dat dat toch niet het geval is en dat het in dienst is van mensen en zelfs van mensen die we niet mogen, heeft er niks mee te maken. Het is een kwestie van onze levenshouding, ons bewustzijn, zou ik maar zeggen, onze levensbeschouwing, daar gaat het om. En die houdt in, wij zijn dienstknechten van de Heer, wij zijn zijn navolgers en wij doen wat wij de Vader zien doen en vergeven elkaar. Die vergeving is inderdaad zeer verstrekkend en alomvattend. Ik kan niet nalaten aan het eind van deze dag en dan toch op te wijzen. U komt er toch tegen als je alle teksten over vergeving nazoekt namelijk. Om erop te wijzen dat niettemin soms een zonde, ook van Gods wegen, überhaupt niet vergeven wordt. Daar is altijd veel om te doen, maar het is een heel eenvoudige kwestie. Er is namelijk maar één zonde die überhaupt niet vergeven kan worden. Zelfs maar. En dat is die van ongeloof. Voor de rest geldt, alle zonden zijn vergeven. De Heer heeft ze weggedaan. En zelfs voor zover een ongelovige geoordeeld wordt op grond van zijn werken, zijn het niet zijn werken als zodanig, want die zijn vergeven. Eén is voor alle gestorven en dus zijn alle gestorven. Die kwestie is geregeld. En dus gaat het alleen om werken die geoordeeld worden, werken die voortkomen uit ongeloof. Dat wil zeggen, werken die uitdrukking geven aan iemands vijandschap tegen God. Dat zijn werken van ongeloof. Op dezelfde wijze als dat wij beloond zouden worden, tegenovergestelde, niet bestraft, maar beloond, beloond zouden worden, niet voor wat wij gewoon met ons leven gedaan hebben, maar alleen voor dat wat geloof in ons bewerkstelligd heeft. Al wat wij gedaan hebben uit geloof. En dus wat de Heer in ons bewerkt heeft. Daarvoor zullen wij loon ontvangen, omdat het in wezen zijn werk is. En de uitwerking van zijn geest dan wel van zijn woord. En daarvoor zullen wij loon ontvangen. Dat zijn niet werken van de mens, maar het zijn werken van de wedergeboren mens. Beter, het zijn de werken van Christus in ons. Dat zijn die beroemde goede werken waarover het Nieuwe Testament spreekt. Hebben jullie dat nog? Alle zonden zijn namelijk weggedaan van de natuurlijke mens als zodanig. En dus het enige wat verwijtbaar is van Gods wegen nog naar de mens toe, is dat hij zich niet aan dat woord en aan de kracht van dat woord en in het leven in dat woord, dat hij zich daar niet aan onderwerpt. Dat is ongeloof. En dat is dus de enige zonde op grond waarvan de mens überhaupt veroordeeld wordt. Zijn strafmaat wordt bepaald door werken van ongeloof. Maar het feit dat hij veroordeeld wordt als zodanig, het schuldig als zodanig, komt voort uit ongeloof. En daar zijn ook enige schriftplaatsen van die dat zeggen. Namelijk, ik wil even zoeken, namelijk die van Matteüs 12, vers 31. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. Eén ding. En vers 32, en zo u enig woord gesproken zal hebben tegen de zoon des mensen, zelfs dat zal hem vergeven worden. Maar zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, nog in deze eeuw, nog in de toekomende. En voor de alverzoeners, die leren dan dat het alsnog vergeven zal worden na de toekomende. En dan moet je toch een grens onderdrukken, lijkt mij. Of misschien moet je die grens helemaal niet onderdrukken. Want het is natuurlijk dwaasheid. In de Bijbel zijn, men zegt, je moet de eeuwen bestuderen. Ik zeg u, er zijn maar twee eeuwen in de Bijbel. We zijn erachter. Dat is de tegenwoordige eeuw en de toekomende eeuw. En de tegenwoordige eeuw zal beëindigd worden en de toekomende eeuw zal niet beëindigd worden. Dus daarna is niks. Er is niet daarna. Dus het is helemaal dwaasheid. Maar waar het over gaat hier is wat men noemt zonde tegen de Heilige Geest of spreken tegen de Heilige Geest. Maar er is niks moeilijks aan, want de Heilige Geest, dat is de aanduiding, de term is de aanduiding van de opgewekte Christus die zich verbergt voor de wereld in deze tegenwoordige tijd, maar die wel degelijk zijn werk doet. Heb u dat nog? Als het te lastig is, moet u gewoon zeggen, zonde tegen de Heilige Geest is de zonde tegen de opgestane Christus. Dat wil zeggen, men verwerpt hem, men spreekt hem tegen. Dat is ongeloven, dat wordt niet vergeven, en moeilijker is het niet. Vindt u dat moeilijk? Nee, toch? Ik bedoel, de oorsprong van de zonde in de mens, de werking van de zonde in de mens, ligt toch bij het ongeloof van de mens. Eva, dan wel Adam. Wel, God neemt de gevolgen weg. Maar er blijft staan dat men zou geloven in hem. Het is niet moeilijk. God heeft gesproken. En als we niet al te hoogmoedig zijn, mag het geen enkel probleem zijn om dus te aanvaarden wat God gesproken heeft. Ik zeg altijd, kinderen geloven van nature, kunnen geloven in wat gezegd wordt. Is geen enkel probleem, hebben geen weerwoord, hebben ook niet de mogelijkheden zelfs, zelfs niet de verstandelijke vermogen voldoende ontwikkeld om tegen te spreken. Dus dat doen zij ook niet. Waaruit je maar weer ziet, het makkelijkste wat de mens kan doen is geloven. Kost geen enkele energie. Tegenspreken, dat kost energie. God spreekt hem dus, is dat zo? Dat is het. En tegenspreken, wel u kent het tegenspreken van de zondaren in de Bijbel. En dat hardnekkig en tegensprekend volk in het Oude Testament. En je kunt spreken tegen de Heer Jezus, tegen de Zoon des Mensen. Sommigen deden het ook in de dagen waarin de Heer dit zei. En hij zegt, zal hen vergeven worden. He? Niet op voorwaarde van geloof. Het zal hen vergeven worden. Het is ook vergeven. Alle zonden zijn vergeven. Alleen, men zou de Heer Jezus Christus aannemen. Men zou het werk van de geest accepteren. En voor degene die liever niet filosoferen, maar bijbelvast te zijn, wat doet de geest ook alweer? Overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Nou, als je dat tegenspreekt, dat is ongeloof. Moeilijker is het niet. En door ongeloof gaat een mens verloren, dat is alles. En hetzelfde vind je in Marcus 3, vers 28 en 29. Voorwaar, ik zeg u dat al de zonden de kinderen der mensen zullen vergeven worden en allerlei lasteringen waarmede zij zullen gelasterd hebben, zodat het voor ons ook niet moeilijk is om dat te vergeven. Maar zo wie zal gelasterd hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in der eeuwigheid, maar hij is schuldig des eeuwigen oordeels. En eeuwig betekent gewoon onbeperkt. Dat is de enige echte betekenis van het. Nee, niet een onbeperkte tijd. Onbeperkt. Ook als het geen tijd is, bedoel ik. Blijft onbeperkt. Dat is de betekenis van de term. Meer zeg ik er nou niet over, hè. En nog een keer in Lucas 12, vers 10. En ieder die enig woord spreken zal tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, die zal het niet vergeven worden. Nog een keer. Dat lijkt mij duidelijk genoeg. Al het andere speelt geen rol. God heeft het weggedaan. Universele vergeving voor alle mensen. Alleen ongeloof, dat is wat een mens scheidt van God. Door ongeloof zondert de mens zich af van het levenbrengende woord van God. En dus ontvangt hij geen leven. Het komt tot hem, het komt tot alle mensen in alle plaatsen, zei de apostel Paulus. En de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Maar waar men het afwijst, krijgt men het niet. Het is niet verplicht. Maar vergeving der zonde in het algemeen is van toepassing op alle mensen vanwege dat de Heer Jezus als Zoon des Mensen die zonden gedragen heeft. Enzovoort. En dan heb ik er nog één die hier aan grenst. En daar laten we het dan voor vandaag bij. Dat is die uit 1 Johannes 5. Voor velen ook een lastig vers. Maar het is nu de gelegenheid dan om daar even op in te gaan. 1 Johannes 5. Maar staat in vers 16 van hoofdstuk 5. Indien iemand zijn broeder ziet zondigen. Nou, wij zien het meestal niet. Als broeders zondigen, doen ze het wel stiekem. Dat is ook heel verstandig van ze. Dan vallen ze er ons niet mee lastig. Net is bijbels wat ik nu zeg, hoor. Maar mochten wij onverhoopt het zien en het dus echt weet van hebben, staat er, indien iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, die zal bidden en God zal hem het leven geven. Degene, zeg ik, die zondigen niet tot de dood. Want er is inderdaad een zonde tot de dood. Dat vraag je dan af, hè. Zonde niet tot de dood. Is er dan ook zonde tot de dood? En het antwoord is ja, er is zonde tot de dood. Voor die zonde zeg ik niet dat hij zal bidden. En daarna, alle ongerechtigheid is zonde en er is zonde niet tot de dood. Wij weten dat een ieder die uit God geboren is niet zondigt, maar die uit God geboren is bewaart zichzelf en de boze vat hem niet. Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. Doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is en heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige kennen en zijn navolgers zijn en al dat soort dingen meer. Waar het over gaat simpelweg is dit, dat wanneer wij iemand zien zondigen, een zonde niet tot de dood, dan zouden wij bidden en dan staat, lees het vers, ik zoek het vers even op, vers 16, hè. Daar staat, die zal bidden en hij zal hem het leven geven. Ik persoonlijk heb sterk de indruk, ik zeg het dus niet met overtuiging, met een slag om de arm, maar ik persoonlijk heb sterk de indruk dat dat woord God dat men ingevoegd heeft net zo goed kan weglaten, want dat het gaat om bidden tot God lijkt mij vanzelfsprekend. Ik vraag me alleen af waarom de vertalers het zo nodig gevonden hebben om het in te vullen. Nou, waarom denkt u? Nee, ik denk dat ze een bedoeling mee hadden. Ik zeg niet dat ze het verkeerd bedoelden. Ik zeg alleen, natuurlijk hebben ze een bedoeling om een woord in te vullen dat er niet staat. En je kan er weinig verkeerd mee doen, want het gaat uiteraard, dat begrijpt u, gaat om bidden tot God. Die zal bidden. Maar waarom is het woord God ingevuld? Om vervolgens het woord Hij met een hoofdletter te kunnen schrijven. En eerlijk gezegd, ik heb het sterke vermoeden dat je dat gewoon met een kleine letter moet schrijven. Je kan dan ook gewoon het woord God weer weglaten. Namelijk, wij bidden tot God. Maar wij bidden en wij geven, u en ik, wij bidden dan, als we zo een broeder hebben zien zondigen, wij bidden en geven die broeder of zuster daarmee leven. Kunnen wij dan iemand leven geven? Ja, we zijn erachter wel. Alleen, ja, dat is niet het woord leven op het allerhoogste niveau, maar op een iets lager niveau wel. Want leven wil zeggen gemeenschap oefenen. Leven is gemeenschap, dood is scheiding. De vraag is, gaan we met iemand om of gaan we met iemand niet om? Geven we iemand leven of niet? Heb je dat? Laten we iemand toe in ons leven of niet? Geven ze iemand leven of niet? En wat de apostel zegt, als je iemand ziet zonder een zonde, niet tot de dood, men zal God bidden, want dat zit je dan dwars. Je hebt iets gezien wat je eigenlijk niet had willen zien. Je had liever gehad dat het helemaal niet was voorgekomen, maar nou weet je ervan en dan zit je ermee. Wat doe je dan? Je brengt het bij de Heer omdat het je dwars zit. En die broeder of zuster waar het over gaat, geef je het leven. Dat wil zeggen, je verbreekt de gemeenschap niet. Je hebt het bij de Heer gebracht. Niet bij die broeder, je hebt het bij de Heer gebracht. Daar ben jij er vanaf. En de verantwoordelijkheid voor wat er misging ligt nog steeds bij die broeder of zuster. En nou de uitdrukking dus nog, alsnog, een zonde niet tot de dood. En hij zal hem het leven geven, weet u nog? Dat zo stond het toch? Leven en dood staan tegenover elkaar in dit vers. Het punt is namelijk dat het kan voorkomen dat iemand, een broeder of zuster, iets een zonde doet wel tot de dood. Dat wil zeggen, iets doet wat een einde zou maken aan onze relatie met zo iemand. Onze praktische relatie bedoel ik. Gewoon binnen het kader van die uitdrukkingen die zeggen, heb een afkeer van dezelfde, enzovoorts. Het bekende verhaal dat wij niet zouden omgaan met bepaalde broeders en zusters, met een bepaalde levenswandel enzovoort. Omdat het slecht is voor ons, omdat we in hun leven betrokken worden en dat leven deugt niet. Hebben we dat nog? En in alle gevallen gaat het daarbij om een mate van ongeloof. Want zonde tot de dood, dat weet u nu, heb ik net even snel aangehaald, zonde tot de dood per definitie is ongeloof. Maar dat bestaat ook op een wat lager niveau. Dat wil zeggen, iemand die niet leeft uit geloof, is in de praktijk, voor God dood. Dan is de band met de Heer verbroken. Dan zegt de Heer, ja, je verloochent mij, ik zal ook u verloochenen. En dat is wat het is. En ik denk toch niet dat ik zit te wachten om te moeten gaan met mensen die elke dag mij van die brieven sturen en het hele land doorsturen waarin ze mij belasteren. Dat is niet te doen. Dat kan niet. Daar moet je niet mee te maken hebben. Dat noem ik zonde tot de dood. En wat doe ik ermee? Ik breng het bij de Heer. Allang niet meer trouwens, want ik heb er geen last van. Het beklemt me niet. Echt niet. Dat hoeft dan op een gegeven moment ook niet meer, als dat voortduurt. Dat is dan wel achter de rug. Maar zo werkt het, hè. Je brengt je lasten bij de Heer, niet bij je broeder en zuster. Daar komt het in de eerste plaats op neer. En onze broeders begaan misstappen. Je wil het niet weten, maar soms zie je het toch. Wat doe je dan? Zit het je dwars? Breng het bij de Heer en geef je broeder leven. En bewaar de gemeenschap. Als u zegt, vindt ver gezocht, dan zeg ik, nou, dat is niet zo ver gezocht. Bovendien, wij lezen dit bij Johannes en u weet langzamerhand hoe Johannes zich uitdrukt. dat hij een moeilijke wijze van formuleren heeft en de dingen met de meest fundamentele woorden aanduidt. Leven is gemeenschap, leven is woord. Iemand het leven geven wil zeggen, wil zeggen dat men met zo iemand spreekt, enzovoort. Contact onderhouden, hè? Ja, nee, ik bedoel een andere uitdrukking, hè. Maar inderdaad, dat je met zo iemand samenleeft, dat een deel uitmaakt van je leven, enzovoort. Dat kan nou eenmaal. Er zijn er ook die zonden begaan tot de dood, dat wil zeggen, die het onmogelijk maakt dat de gemeenschap langer in stand gehouden wordt. Dat is het. Moet je ze dan van het avondmaal weren, zeg ik, dat heeft er niks mee te maken, daar heb ik geen last van. Al zou de hele wereld aan die tafel deelnemen, met alle lek en gebrek en ongelovigen, maakt mij niet uit. Ik weet dat het de tafel des Heren is. En als iemand ten onrechte daarvan eet, moet hij dat zelf maar weten. Wij hebben het recht niet om dat te doen. Bovendien, wij zijn ook maar gast aan tafel. Dit heeft er echt niks mee te maken. Het heeft niet te maken met kerkelijke tucht. Het heeft te maken met dat u en ik persoonlijk verantwoordelijkheid dragen voor ons eigen leven en dus onze beslissingen moeten nemen. En wat de een verdraagt, verdraagt de ander niet en andersom, dus het is voor ieder van ons verschillend. Zo zit dat nou eenmaal. Maar de verantwoordelijkheid ligt bij onszelf. Dat is een van de belangrijkste Bijbelse waarheden, dat wij als kinderen van God verantwoordelijkheid leren dragen. En onze eigen keuze moeten maken in het leven. En de Heer houdt ons daar ook verantwoordelijk voor. Wij moeten dat leren. De Heer onderwijst ons, maakt ons bekwaam om Hem te dienen. En onze verantwoordelijkheid is de loopbaan te lopen die Hij ons voorgesteld heeft. Aan zijn hand zei iemand toen, zeg, ja, als maar niet is dat Hij ons bij het handje moet grijpen. Want dat was niet de bedoeling. Dat doet hij wel als het nodig is, maar het was niet de bedoeling dat het nodig was. Wij moeten leren zelf die weg te gaan. In de wetenschap dat de Heer ons die loopbaan heeft voorgesteld. En dat doen we het ziende op hem, Hebreeën 12 vers 2. En in zijn kracht uiteraard. Zie? Dat is verantwoordelijkheid daar. Vertrouwen op hem en aan hem een voorbeeld nemen. En er zijn heel wat zaken, die hoef je niet aan de Heer te vragen. Heer, wat moet ik hiermee? Heer, wat moet ik daarmee? Hij heeft het gezegd in zijn woord. Hij heeft ons voorbeeld nagelaten. En als goed was, zijn wij van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld der leer. Dat is Romeinen hoofdstuk 6. Maar dat voorbeeld der leer, dat is gewoon de Heer Jezus zelf. En hij vergeeft. Genadelijk. En alles. Al wat die oude mens betreft, enzovoort. En meer dan dat, hij geeft ons eeuwig leven en verantwoordelijkheid die daarbij hoort, opdat wij zonen zouden worden. En dat is precies waar ik het in de conferentie uitgebreid over gehad heb in Woepertaal, iets te uitgebreid. Maar het idee was, je zalige hoop, onze hoop, is gebaseerd op onze dienst aan hem. Want onze hoop is niet die van dat we ooit in de hemel komen. Onze hoop is dat wij die hemelburgers zijn, zouden delen in de heerlijkheid van Christus. En voor dat doel zouden wij volwassen worden en dus leren te leven zoals Hij. Zijn navolgers te zijn, en dat betekent dat we elkander zouden vergeven, elkander zouden verdragen en voor zover het aan ons ligt, dat we ook gezamenlijk hem zouden dienen, eendrachtelijk en uit één mond hem zouden prijzen. He? Maar ook in overdrachtelijke zin natuurlijk. Nou goed. Ben ik wat vergeten? Had er nog geen vraag, denk ik altijd, aan het eind van de dag. Ik denk niet dat hier vragen over kunnen zijn. Wat is in uw leven? Laat het rusten, doe het weg. Ga naar de Heer, vertrouw je aan hem toe en hij geeft alles wat u nodig hebt. En wat het andere betreft, ach, je herinnert je die dingen wel, maar de Heer verlost ons van die alle. Toch? Goed, daar zullen we hem voor danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij in vrijmoedigheid onder alle omstandigheden tot u mogen komen. In de eerste plaats om u te danken wat u voor ons gedaan hebt. Dat u ons begenadigd hebt in Christus en ons gegeven hebt de verlossing, de bevrijding dus, namelijk de vergeving van onze misdaden. En we danken u dat u ons vrijgemaakt hebt van heel deze oude scheppingen, van de beginselen die daarin heersen, opdat wij onder de heerschappij van onze hoge priester en koning van het nieuwe verbond u zouden dienen. Wij danken u dat u ons daartoe bekwaam gemaakt hebt en dat wij bij alles wat wij doen mogen realiseren dat we uw dienstknechten zijn en alles zouden doen dus tot eer van uw naam en in uw dienst, omdat wij die dienstknechten zijn. We danken u daarom ook dat wij mogen en kunnen vergeven. Omdat wij niet zien op onszelf en niet te strijden hebben voor onszelf en voor onze eigen belangen of reputatie, maar dat wij deel hebben gekregen aan onze heiland, aan zijn roeping, aan al zijn zegeningen en dus ook aan die heerlijkheid die wacht. En daarom danken we u dat we mogen afzien van alle omstandigheden om ons heen en ons mogen realiseren dat u ons volmaakt gesteld hebt in Christus en voor zover er nog recht gedaan zou worden, zou u dat zelf doen. En daar vreugen wij ons op, dat we van u mogen ontvangen het loon naar werken, dat we van u mogen ontvangen die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel en die u voor ons hebt weggelegd als beloning voor onze dienst aan u. Wij danken u daarom dat we met vrijmoedigheid, wie wij ook zijn, groot of klein, dat wij onszelf aan u ter beschikking mogen stellen en u mogen vragen: Heer, vult u onze handen, vult u ons vat, al is het dan maar klein, maar vult u ons, opdat we vervuld van uw woord en van uw geest zouden leven tot eer van uw naam. Niet onze eigen rechten zoeken, maar de eer zouden zoeken van onze Vader. Daarom bevelen we ons aan bij de kracht van uw genade, waaruit wij vergeving hebben ontvangen en alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. En opdat die kracht in ons volbracht zou worden. En opdat onze levens mogen zijn als navolging van Christus tot eer van uw naam. Amen.